Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim Sedé.
En met Ajax-volger Mike Verwij en KNVB-volger, zou ik kunnen zeggen.
Ja, vandaag vooral Twitter-volger. Ik moet zeggen, ik heb me kostelijk vermaakt. Ik kan me voorstellen dat het voor Cambuur en de Graafschap een iets minder leuke dag was. Maar om dit te volgen van de zijkant is wel heel bijzonder.
Ja, ja, ja. De kogel is door de kerk, Valentijn.
Ja. Eindelijk. Heel snel. Hè? Vorige week pas begonnen over het zogenaamde scenario 3. Het stopzetten van de competitie, het schrappen van de competitie. En vandaag zou en moest er een beslissing genomen worden. Ja, nou, er is in ieder geval duidelijkheid. Het proces op zich verdient natuurlijk absoluut niet de schoonheidsprijs.
Nee, want voor de duidelijkheid. De competitie is dus stopgezet. De huidige stand is bepalend voor de verdeling van de Europese tickets. Daar is Utrecht met name heel erg blij mee. Er promoveert en degradeert helemaal niemand.
Nee, niets en niemand. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dit besluit kan ik juridisch, als je zeg maar de juristen naar laat kijken, zal er niets op aan te merken vallen. Op het moment dat je een competitie schrapt, dan schrap je dus ook alle wedstrijden. Dan ga je terug naar nul wedstrijden. Ja, dan kom je uiteindelijk bij de vorige competitie. Dat is dan de laatste stand van zaken. En nou, deze competitie is nietig verklaard. En dan zou je deze hele competitie opnieuw moeten spelen. En dat gaat nu ook gebeuren.
Ja, en dan gaat het dus over het Europees voetbal gaat het om wat de UEFA wil eigenlijk dan.
Ja, dan zou je in feite zeggen, dan moet je ook teruggrijpen naar de uitslag van vorig jaar voor de verdeling van de Europese tickets. Maar dat wil de UEFA niet. De UEFA heeft heel duidelijk aangegeven dat ze willen dat er recht gedaan wordt aan de stand tot dusver in de competitie. Ja, en dan kom je tot deze verdeling. Die kan ik ook wel heel goed begrijpen.
Ja, ja dat zal. Maar aan de ene kant zeg je dus van de huidige stand is bepalend voor de verdeling van Europese tickets. En aan de andere kant zeg je eigenlijk het is niet te verklaard. Dus ja, promoveren en degraderen, dat gaat niet gebeuren. Ja, dan zegt natuurlijk Cambuur. Nou, Henk de Jong, de coach, is woedend, ziedend. Ja, die staan ruim voor. Die hadden promotie. Stonden met één been bijna aan de Eredivisie. ADO, RKC met name 11 punten achter de play-offs.
Ja, maar daar moet je als bond moet je in dat of in die slangenkuil moet je jezelf gewoon niet begeven. Want dan kom je op een hellend vlak. Want jij weet nooit bijvoorbeeld wat ADO en RKC bepaalde wedstrijden wel of niet gedaan zouden hebben. Dus, en datzelfde geldt voor Cambuur en voor de Graafschap. Op het moment dat je als bond ingrijpt in de sportieve prestaties, ja, dan begeef je op een hellend vlak. En dat, ja, ik vind dat een doodzonde als een bond dat zou doen. En ik weet wel dat ze het wel, tenminste niet geprobeerd hebben, maar dat daar wel de aanleiding toe was om het wel te doen, vonden zij. En dat zou ik een verkeerde afweging hebben gevonden. En volgens mij is het bedoeld of onbedoeld, maar is deze uitslag eruit gekomen omdat een aantal clubs niet wilden stemmen. Die wilden niet bepalen voor een andere club of ze zouden degraderen of promoveren. Want dat was aan de KNVB. En daar heeft de KNVB uiteindelijk naar geluisterd. Maar in feite had deze beslissing ook gisteren genomen kunnen worden. Autonoom door de KNVB.
Ja. Heel even over die stemverdeling. Dat is natuurlijk belangrijk om te zeggen hier. Hoe zat dat, Mike?
Er waren 16 clubs. En dan voornamelijk eerste divisieclubs, clubs uit de keukenkampioendivisie, die waren voor promotie en degradatie. Dus voor Cambuur en de Graafschap naar de Eredivisie. En ADO en RKC de andere weg bewandelen, terug naar de keukenkampioendivisie. Er waren 9 stemonthoudingen en 9 tegenstemmen.
Ja.
En de KNVB heeft dat kennelijk uitgelegd als geen eenduidig signaal. En de stemmen, de neutrale stemmen, die zijn kennelijk meegeteld als niet voor.
Ja, want je zou ook die neutrale stemmen aan de andere kant kunnen meetellen dan, toch?
Waarom?
Nou ja, goed, als het neutrale stemmen zijn, zeggen ze, nou, we zijn niet voor of niet tegen.
Nee,
maar dan zou je ook kunnen zeggen, ja, dan zijn ze nietig. Dat zou je ook kunnen zeggen.
Nee, een neutrale stem is wel een stem natuurlijk. Ook als je neutraal stemt, stem je wel. Dus dat zijn niet verloren stemmen en dan kom je niet aan de meerderheid. Nee, nou, wat, dan is het 18 tegen 16.
Wat wellicht meegespeeld heeft, van die 9 onthoudingen zijn er 4 van de top 4. Eentje van Heerenveen, ja, die konden natuurlijk heel moeilijk iets roepen over Cambuur. Ja, die clubs hebben in de aanloop wel aangegeven dat ze in principe niet voor degradatie van ADO en RKC waren. Alleen, dat waren clubs die het gewoon niet goed vonden om over mede-eredivisionisten te oordelen. Dat vonden ze niet moreel. Niet ethisch.
Niet ethisch.
Dus daarom hebben ze neutraal gestemd of blanco gestemd. Maar de gedachte was wel dat ze ADO en RKC in de eredivisie wilden.
Ja, maar om antwoord te geven op die vraag, dat kan de gedachte zijn, maar er is blanco gestemd, neutraal gestemd. Dan is het dus uiteindelijk toch de KNVB die heeft gezegd van ja, die stemmen die tellen we dan bij het niet promoveren en degraderen op.
Ja, maar je kan natuurlijk ook stel je voor dat je zegt 16-9. Dat is bijvoorbeeld ook geen, volgens mij ook geen 75%. Dat je bijvoorbeeld een 75% percentage aanhoudt. Ja. Dat de meerderheid 75% voor promotie-degradatie moet zijn voordat je ja zegt. Ja. Twee derde bijvoorbeeld. Dus ik vind dit gewoon een prima besluit. En je kan op al die slakken zout leggen. Maar ik denk dat het juridisch houdbaar is gewoon. En dat is gewoon echt heel erg belangrijk. En dat andere, dat zou een enorme toestand teweeg brengen. Zeker bij ADO. Die hadden al aangekondigd dat zij naar de rechter zouden stappen. Ja, en dan hoor je Marjan Offers die roept van... dat wil niet zeggen dat... een rechter hier niet zo snel zou ingrijpen. Maar ja, dat weet je uiteindelijk nooit wat een rechter beslist. Dus.
Nee, want als ADO was gegaan, dan was RKC meegegaan. Volendam gaf al aan, dan...
Nu zegt Utrecht ook, we stappen naar de rechter Graafschap en Cambuur.
Dat had Utrecht sowieso gedaan. Of Cambuur en de Graafschap dat doen, dat weet ik niet.
Henk de Jong die zegt in ieder geval van... ik zou de beste advocaat van de wereld inzetten om me gelijk te halen. Dus in die zin ligt het misschien voor de hand. Ze kunnen het wellicht niet betalen.
Het gekke is dat, al heb je de beste advocaat ter wereld... bij de voorzieningenrechter schijn je heel moeilijk in het gelijk gesteld te worden... als je niet kunt aantonen dat de bond heel erg in strijd met de reglementen heeft gehandeld. En dat heeft de KNVB gewoon niet gedaan.
Nee. En andersom was dat dan makkelijker geweest.
Er waren geen reglementen voor.
Je zegt, er zijn geen reglementen. Dus dan zou, als je anders had besloten als KNVB... en dan was ADO naar de rechter gestapt... dan had misschien de KNVB ook gelijk gekregen.
Ja
dat had gekund.
Ja. Ja. Maar wat Vaalta zei... Dat is denk ik heel belangrijk, dat er een enorme chaos is gecreëerd. Dus wat er ook werd besloten, er zou altijd een gewoon juridisch mijnenveld ontstaan.
Kijk, op het moment dat je bij een rechter komt, dan moet je ook kijken, welk recht kan ik halen? Welk recht heb ik? Nou, de Graafschap heeft geen enkel recht. Cambuur heeft geen enkel recht. ADO heeft geen enkel recht. RKC heeft geen enkel recht. Alleen ze hebben wel allemaal te maken met de situatie waarin zij verkeren. Utrecht heeft geen recht, want ze staan gewoon niet op de goede plaats. De enige twee clubs die rechten hebben in het betaalde voetbal van afgelopen seizoen, dat waren NAC en FC Volendam, want die hebben een periodekampioenschap gewonnen. Dus die hebben recht op iets, want er is gezegd van op het moment dat je periodekampioen wordt, doe jij mee aan de play-offs.
Ja.
En voor de rest is er gewoon niets beslist.
Dus die hebben recht van spreken. Omdat ze een periodetitel hebben gewonnen.
Ja, maar die hebben nou net aangegeven dat als het seizoen geschrapt zou worden, dat ze geen actie zouden ondernemen. Ja.
Ik zit trouwens te denken even tussendoor. Maar dat voetbal ligt nu wel stil natuurlijk. Misschien kun je nog een cursus advocatuur volgen of zo.
Misschien kan je even meelopen met Saskia Belleman.
toch dan? Dan zit je er tegenwoordig helemaal lekker in, joh.
Mike heeft volgens mij rechten gestudeerd. Niet. Een blauwe maandag.
Ja, was echt een hele blauwe maandag.
Wanneer ben je afgehaakt dan?
Nou ja,
na 3 maanden.
Na 2 jaar in het eerste jaar. Laat ik het daarop
uit. Heb jij rechten gedaan, joh?
Ja, aan de UvA. Oh, dus daarom weet ik ook dat Utrecht AZ en Cambuur geen enkele kans hebben.
al die rechtenstudenten, Mike Verwij.
Maar nog even terugkomend op de enorme chaos die gecreëerd is. 1 april hadden wij een groot interview met Mark Overmars in deze krant. Die zei, trek die stekker er nou uit. En dat was pas na 3 weken nadat de competitie... Of dat de laatste competitiewedstrijd was gespeeld. Dus in feite had de KNVB 6 weken de tijd om iets te bedenken.
Ja, maar daar wordt wel weer van gezegd van misschien dat de KNVB bewust het kabinetsbeleid heeft willen afwachten. En op het moment dat wordt gezegd, tot september geen vergunningsplichtige evenementen. Dan kunnen wij die knoop doorhakken. Ook in verband met eventueel juridisch gedoe.
Maar gefeliciteerd, heb je gezien hoe de KNVB er nu vanaf komt, of niet? Als de KNVB gewoon op 1 april de beslissing had genomen om die stekker eruit te trekken en dat kon. Want toen waren de evenementen tot 1 juni verboden. En de competitie zou tot 24 mei lopen. Ja, dan had je 6 weken de tijd gehad om iets te bedenken.
Ja.
En dan was je misschien hier ook wel op uitgekomen. Alleen dan had je wel de indruk gewekt dat er ergens over nagedacht was.
Ja, ja.
En had je niet vorige week scenario 3 hoeven uitwerken.
Heel in feite hebben ze nu de 3 uur de tijd gehad. Hè? Of, nou ja, ongeveer. Hè? Ze zijn volgens mij in die call om 3:30 zijn ze ingegaan. En om 4:30, 2 uur dus, viel geloof ik de beslissing. Dus dan moet je over promotie degradatie. Hè? Het allerbelangrijkste wat er is voor clubs, moet je dus in 2 uur een beslissing nemen.
Ja.
En de scenario's heb je afgelopen ochtend. Hè? Om 10 uur werden die volgens mij doorgestuurd naar alle clubs. Ja. Normaal gesproken een clubbestuurder of een directeur, die moet dan nog weer ruggespraak houden met zijn raad van commissarissen. Daarin moet alles besproken worden. Wat is onze opstelling? Waarom? Je moet bepaalde argumenten hebben. Nou, daar is nauwelijks tijd voor geweest. Dus nee. Ja, het is allemaal snel afgeraffeld. Uiteindelijk, vind ik, is er een hele goede beslissing genomen. Maar dat heeft niks te maken met het dramatische proces wat zich in aanloop naar deze beslissing heeft voltrokken.
Nou, ook was naar mijn vrouw dat ik wat later thuis ben om bijvoorbeeld een podcast op te nemen. Maar ik heb jullie werkelijk de hele dag zien bellen. Eigenlijk de afgelopen week al. Maar neem ons even mee achter de schermen op zo'n dag als vandaag. Maar
wacht even, hoe kun jij ons nou de hele afgelopen week hebben zien bellen? Als we
de afgelopen thuis vandaag weer? Al dan. Oh, jij bent echt een scherpe
president.
Maar hij heeft ook onze
ik zie jullie zo wel. Jullie zijn
en onze verhalen gelezen.
Ook dat. Ook dat, dankjewel. Nee, maar hoe gaat het dan achter de scherm? Want er vallen natuurlijk terminologieën als Expeditie Robinson en Idols en weet ik wat allemaal. Maar hoe is dat in die dag vandaag gegaan? Kijk.
Siri.
We gaan met Siri. Kun je daar iets over zeggen? Of is het allemaal
Idols en Robinson? Dan dat is voor mij.
Wat is dat? Ja,
Idols is met Jamai dat je
mensen weg kunt stemmen en.
Met Anouk.
Nee, dat is de Voice.
De Voice of Holland. Nee. Goed, slechte vergelijking. Ik zal het wat simpeler houden dan.
Ja.
Hoe hoog liep het op bij, als je nu ook de reacties ziet weer van bepaalde clubs, hoe hoog liep de spanning vandaag op? Hoe is dat een beetje gegaan?
Ja, ik vond één reactie van iemand van de supportersvereniging van Ajax wel heel erg mooi. Dat het nu toch eensgezindheid was. Iedereen vond de KNVB stom. Ja, dat hebben ze vandaag voor elkaar gekregen. En dat is het proces. En dat heeft volgens mij ook heel veel met communicatie te maken. En een heel verkeerd tijdpad gekozen. Maar de communicatie, als je de indruk wekt dat je gaat stemmen. En dan toch de uitslag daarvan aan je laars lapt. Ja, dan heb je in de communicatie iets niet goed gedaan. Ja. Ze hadden gewoon veel duidelijker moeten communiceren van we gaan polsen hoe de clubs erin staan, maar wij nemen die beslissing. Punt.
Ja. Ja, en daarbij hadden ze dus wel de reglementen kunnen hanteren. Want de reglementen die schrijven voor dat je als KNVB bij zo'n beslissing moet je raadplegen. 1. De clubs. 2. De spelers in de centrale spelersraad. 3. De trainers. En die raadpleging wil niet zeggen dat dat ook leidend moet zijn voor jouw beslissing uiteindelijk. Dus kijk, wat Mike zegt, ja, dat is er eigenlijk totaal niet naar voren gekomen. En daarom is er nu natuurlijk veel woede. En dan roept iedereen over die stemverhouding. Jij begon er net ook over. Maar in feite doet hij er helemaal niet toe. En Gudde, die was samen met Dekorso, dat zijn de twee directeuren. En ook gedelegeerd bestuursleden. En die waren verantwoordelijk voor die beslissing.
Ja.
En die hadden ook gewoon Manders van de ECV kunnen bellen en zeggen, wat vind jij ervan? En Boelen van de CED, van de Eerste Divisie. Wat vind jij ervan? De Centrale Spelersraad en de trainers. De afvaardiging daarvan. En vervolgens zeggen van, we gaan het zo doen.
Ja, dan was Manders bellen niet zo heel verstandig geweest. Want als er nou iemand heel slecht uit deze weken is gekomen, dan is dat volgens mij Matthijs Manders wel van de Eredivisie.
Ja, die horen en zien we ook de afgelopen weken al niet meer, nee.
En het punt is dat je als Eredivisie CV moet optrekken. En dat is de keukenkampioen divisie wel gelukt. Want als je het nou echt over eensgezindheid had, dan zag je dat daar in de Eerste Divisie. Maar bij de Eredivisie, het schoot alle kanten op. Manders was onzichtbaar. En de Eredivisie CV is ooit in het leven geroepen als tegenwicht voor de KNVB. Ja, ze liepen gewoon zij aan zij. Manders en Gudde, ja, die heeft zich echt heel erg slecht opgesteld.
Je zou aan de andere kant ook kunnen zeggen, weet je, eventjes van de andere kant belicht. Het is geloof ik de eerste keer sinds wanneer is de competitie geloof ik één keer eerder niet uitgespeeld.
Jeroen, kaptein, 1944.
Laatste oorlogsjaar.
Ja, ja, nou ja, toen was
75 jaar geleden.
Ja, dat geeft ook wel aan hoe groot deze crisis is. Je kunt misschien ook niet verlangen van een KNVB dat ze even een antwoord praat hebben. Misschien is het ook gewoon heel lastig.
Maar ze zeggen ook wel eens in crisistijden staan echte leiders op. Ja, of niet. Ja, en dit was dus duidelijk niet.
Nee. Tot vandaag dan.
Ja.
Eigenlijk. Terwijl een meerderheid van 16 clubs die zeggen van promoveren, degraderen, dat moeten we na dit seizoen. En daar heeft de KNVB in dit geval Gudde nee tegen gezegd. Dus.
We doen even om in het ritme van de uitzending te blijven de stellingen. De KNVB heeft er een puinhoop van gemaakt.
Eens.
Feyenoord is een meer dan terechte bekerwinnaar.
Eens.
Oneens.
Oké. Zeker RKC had toch moeten degraderen. Die stonden er volledig kansloos voor.
Oneens.
Oneens.
FC Utrecht moet gewoon niet naar de rechter stappen.
Oneens.
Moet niet naar de rechter stappen.
Nou, leuk. Tegenstelling naar een ontkenning.
Ja.
Eens.
Oké. En Ajax moet een voortrekkersrol gaan vervullen in de verdeling van het geld over de andere clubs in betaald voetbal.
Oneens.
Eens.
Ja, dat is een interessant punt om even op door te gaan. Hè? Ajax heeft verreweg de hoogste begroting.
Ja.
Het handje wordt opgehouden bij de andere clubs. De
grootste club. Hebben verreweg het meeste geld op de bank staan. Gaan de groepsfase van de Champions League in.
Ja, dus zou je zeggen, dan moeten ze dus een leidende rol spelen in de verdeling van die gelden. Die andere clubs vallen misschien wel om.
Ja. Ik heb de halfjaarcijfers van Ajax nog even bekeken. En daaruit blijkt dat ze, ondanks de Champions League, gewoon een operationeel tekort hebben van enkele miljoenen euro's.
Mm-hmm.
Dat er een transfer moet plaatsvinden om dat gat te dichten. En Ajax krijgt misschien wel de hardste klappen van allemaal.
Ja in absolute zin zou Ajax ongetwijfeld de hardste klappen krijgen. Maar ik ben het eens met de stelling. Volgens mij ben ik het ermee eens of oneens. Maar ik vind dat Ajax leidend moet zijn gewoon in deze. Omdat zij inderdaad, zij hebben de grootste broek aan. Je bent een grote club. En dat moet je ook laten zien naar buiten toe. En dan moet je ook staan voor de bedrijfstak waarin je jezelf beweegt. En die je ook de kans hebt gegeven om bepaalde beleid te voeren. Dus via de Nederlandse competitie zijn zij zo groot kunnen worden de afgelopen jaren. En hebben ze geweldig gepresteerd Europees. Ja, en de adel verplicht in dit geval. En daar kan je niet verschuilen.
Nee.
En dat je je eigen financiën op orde moet hebben. Uiteraard, natuurlijk. En dat je verantwoordelijk bent voor je eigen financiën, ook terecht. Maar een leidende rol, dat moet je altijd spelen. Je moet anderen niet die leidende rol geven. Je moet zelf de regie in hand nemen als grootste. En kijk, als ze dat niet doen, dan krijg je dadelijk bepaalde concessies. En dan vis je alsnog achter het net.
Hmm. Ja. Dat is interessant wat jij volgens mij zei. Ik kom zo bij jou, maar ik even één puntje nog. Want AZ is al bereid om een deel van de Europese inkomsten te verdelen.
Ja.
25%?
15%. Ja. En 15 Ajax tot eventueel 25%.
Okay. En Ajax is zover nog niet.
Nee, en
is
Ajax
dat,
heeft
dat
natuurlijk
dan
via. Ja, vind ik wel opmerkelijk. Zeker omdat Ajax heeft aangekondigd op 1 april door Mark Overmars in het verhaal met Mike dat Ajax wat ging doen. Nou, daarna is het enige wat naar buiten is gekomen 5%. Eventueel van bepaalde inkomsten uit Europa. Maar daarin had Ajax natuurlijk ook al veel verder kunnen zijn. En schakelen en samen optrekken met. Want het geld zal toch. Het geld komt niet uit de interne markt. Het geld komt uit de externe markt. Dat wil zeggen uit het Europese gebeuren. Nou, je weet op dit moment niet exact wat je binnen gaat halen met Europees voetbal. Maar daar had wel een bepaalde verdeelsleutel al afgesproken kunnen worden met z'n allen. Alleen. Ja, de beslissing van de KNVB bleef uit. Dus dan hoef je er in feite niet over na te denken. Maar aan de andere kant had je ook kunnen anticiperen van, we denken er wel over na, van hoe gaan wij dat doen?
Ja.
Maar er wordt geen thuis gegeven. En dat vind ik echt, dat is Ajax onwaardig.
Ja, ik zei oneens, want ik ben er wel van overtuigd dat Ajax uiteindelijk gewoon zal meebetalen. Dat gaan ze echt wel doen. Alleen ik vind dat de KNVB een voortrekkersrol had moeten nemen. Als je ziet welke lobby de kunst- en cultuursector heeft gevoerd in Den Haag, ook 300 miljoen heeft binnengehengeld. Dat de KNVB heel slaafs achter de NOC en NSF is aangelopen. Met nul resultaat. Ze hebben geen euro binnengehaald. En daar had natuurlijk gewoon de eerste karrevracht met geld binnengehaald moeten worden. En daarna had je naar de clubs moeten gaan. Nu wordt er door iedereen naar Ajax gestart. Maar de KNVB doet helemaal niet.
Nee, maar dat is een ander. Ik vind een hele andere discussie. Kijk, dit gaat de discussie over de bedrijfstak betaald voetbal. Wat voor geld er binnenkomt in de bedrijfstak. En over die verdeling. Dat vind ik een hele andere discussie dan bijvoorbeeld de discussie richting de overheid. Die hoort ook bij de KNVB te liggen. Maar over het geld wat er in de bedrijfstak betaald voetbal, daar moet de KNVB juist van afblijven. Dat is ook de bedoeling geweest en de opzet van de ECV. Ja. Van die Eredivisie CV. De rechten liggen bij ons, bij de clubs. Wij hebben de rechten. Dus wij gaan bepalen hoe we dat gaan verdelen. En niet bij de KNVB. En de KNVB die roept op nu tot solidariteit. En dat is het enige wat zij kunnen en mogen doen. En ook moeten doen. Maar uiteindelijk ligt het bij de clubs. Je moet ervoor zorgen, en dat is nu afgelopen weken ook weer gebleven, dat de KNVB buiten de deur blijft. Ja, en niet, haal ze nu niet naar binnen. Alsjeblieft niet. Zij zijn er voor het grote geheel. En zij moeten inderdaad lobbyen in Den Haag, bij de overheid, bij de minister.
Maar daarmee
om geld binnen te halen voor het totale voetbal. Waaronder ook een gedeelte profvoetbal valt.
Maar daarmee haalt de KNVB toch niet binnen. Zij moeten gewoon zorgen dat een klap geld die kant op.
Ja, maar dat is een hele andere discussie. Ja. Dat vind ik een hele andere discussie.
Overigens dus over Utrecht. Ja, moeten ze naar de rechter stappen of niet? Als er één club is die zich natuurlijk op allerlei vormen gedupeerd kan voelen, is het ook wel FC Utrecht natuurlijk. Goed seizoen gedraaid, bekerfinale gehaald.
Ja.
Wedstrijd minder gespeeld dan Willem II met een veel beter doelsaldo.
Ja, slimmelig in het kwadraat. Zeker als je ook nog bedenkt dat half februari die wedstrijd Willem II Utrecht is gespeeld. Waarbij Utrecht zichzelf ook heel veel moet verwijten, want dat had volgens mij halverwege 0-3, 0-4 moeten staan. Maar dat stond in de 92e minuut nog 0-1. En toen zag Simon Mulder, wie kent hem niet, en zijn vierde man, die zagen een duidelijke overtreding op Gustafsson over het hoofd. En vervolgens werd het 1-1. Ja, dat is natuurlijk achteraf een cruciale arbitrale blunder.
Hmm.
En dat maakt het extra sneu. Want ze hebben inderdaad evenveel verliespunten, een beter doelsaldo. Maar ze hadden ook in de bekerfinale gestaan. Dus Utrecht heeft heel veel pech.
Ja, want over die bekerfinale gesproken. De uitspelende ploeg. Het was in de Kuip natuurlijk, maar de uitspelende ploeg wordt dan formeel als winnaar uitgeroepen.
Ja.
Dat klopt, hè? Dus dan gaat het Europese ticket naar Feyenoord.
Ja, als er van overheidswegen een wedstrijd wordt verboden.
Precies. Dus als Utrecht op papier uit had gespeeld, was Utrecht nu Europa ingegaan.
Ja, maar ja, dat werd uitgevonden door een advocaat, Jan Cabalt. Die belde. Hij zegt, het was wel heel bijzonder geworden als niet Utrecht thuis had gespeeld, maar Feyenoord thuis had gespeeld. Want dan was Utrecht formeel de bekerwinnaar geweest. Waarbij aangetekend dat het bestuur betaald voetbal, Erik Gudde en Jean-Paul Descosseau, artikel 50 achter de hand hadden. Waarbij ze deze beslissing konden terugdraaien. En dat hebben ze inmiddels gedaan, want er is geen bekerwinnaar.
Oh, er is gewoon geen bekerwinnaar. Oké, dus dat is dan overduidelijk. Je zit er echt lekker in, Mike.
Ja,
reglementen, jongens.
Het is niet te geloven dat dit drie maanden rechterstudent.
Ik kreeg altijd het verwijt dat ik niet op zat te letten, maar dat heb ik kennelijk toch gedaan.
Nee, inderdaad. Oké, dus ja, Utrecht is maar dan.
Ik vind wel, zij mogen best hun recht halen.
Ze kunnen best proberen.
Proberen om
wat
recht
zou dan
halen.
Het argument zijn?
Ja, want ze hebben officieel geen rechten. Nou,
het
argument is bijvoorbeeld, wat ik ervan begreep, dat zij die wedstrijd natuurlijk minder gespeeld hebben. Dat wordt dan ineens niet meegenomen. Ja. Terwijl normaal gesproken werden alle wedstrijden wel meegenomen. Dus ja, dat begrijp ik ook wel. Of je daar met een rechter bij moet aankomen. Of in dit geval bij de voorzieningenrechter. Ja, ik denk niet dat kans verslagen
zij heeft. Zij zijn de enige club, ik zit even mee te kijken naar de stand, die zeg maar een wedstrijd minder heeft gespeeld, maar dat die ene wedstrijd ook cruciaal is. Hè? Want als je naar beneden kijkt, dan doet het er eigenlijk niet zo heel veel toe. In de top 3 heeft Feyenoord, Ajax en AZ hebben een wedstrijd minder gespeeld. Maar ja, die staan dan al eerste, tweede, derde.
Ja, ja, voor Ajax en AZ had het natuurlijk wel heel veel uit kunnen maken. Het had AZ, als AZ een beter resultaat had geboekt tegen Feyenoord dan Ajax tegen Utrecht.
Ja,
had
precies.
AZ een beter ticket opgelegd.
Ja, ook dat.
Ja, ja. Ja.
Maar goed, maar dat is dus Utrecht, die zullen dan waarschijnlijk wel naar de rechter stappen als je de reacties ziet. Als je dan naar Cambuur kijkt, de Graafschap iets mindere mate, maar daar zijn de reacties dus echt ziedend. Ze vinden ook de manier waarop het gegaan is allemaal niet chic. Valt daar dan wel iets voor te zeggen?
Ja, qua gevoel wel. Qua gevoel valt er alles voor te zeggen. Alleen ik denk dat het juridisch geen stand houdt. Dat je juridisch geen poot hebt om op te staan. Ook niet als zoals Henk de Jonge zegt, de beste advocaten van de wereld naar Nederland haalt om dit te bepleiten. Dus en het gevoel begrijp ik prima. En dat zal bij de Graafschap exact hetzelfde zijn.
Ja,
ja. Het voelt heel onrechtvaardig, maar ik denk dat Cambuur en de Graafschap beter hun energie kunnen steken in een hele goede regeling te treffen met de Eredivisieclubs, die misschien ook vinden dat dit wel heel erg sneu voor ze is.
Meer compensatie dan?
Dat zij een compensatie verdienen, ja, dat zou ik ook wel terecht vinden.
Ja, wat er trouwens ook wordt gezegd. Ik vroeg natuurlijk over hoe die afgelopen dag dan, hoe vandaag is gegaan. Maar in de dagen daarvoor, veel reacties bij jou ook op Twitter. Want ik moest wel lachen. John van Zweden is natuurlijk, ja, Mr. ADO Den Haag, ondernemer, behangkoning. Er werd gezegd van, nou, John van Zweden, die deelt de komende tijd gratis behangrollen uit bij veel clubs. Is dat ook zo gegaan, echt, dat ADO al die clubs heeft gebeld om een beetje ervoor te zorgen dat ze tegen promotie degradatie zouden stemmen?
Nou, weet je wat ik wel het leuke van deze podcast? Ik probeer zo min mogelijk reacties op mijn Twitter te bekijken. Maar jij komt toch altijd weer met een paar reacties tevoorschijn. Ja, ADO is vanochtend nog aan het lobbyen geweest om clubs gunstig te stemmen. Om vooral te kiezen voor lijstbehoud voor ADO en RKC.
Ja.
Alleen, ja, dat is in de Eredivisie dus niet echt heel goed gelukt. In de Eerste Divisie niet goed gelukt. En ik denk dat ADO gewoon heel erg veel geluk heeft.
Maar het is niet goed gelukt, dat lobbyen.
Nee, en ik denk dat ze gewoon heel veel geluk hebben dat de KNVB de enige juiste beslissing op dit moment heeft genomen. Maar dat niet zozeer met die lobby had.
Nou, wat ik er nu van begrijp, hè, ik krijg net een appje daarover binnen, maar dat het in principe wel goed is gegaan. Want Frans de Wege, die heeft, dat is de advocaat van de jurist van ADO Den Haag, die heeft voornamelijk het woord gevoerd in de call. En nou ja, die had verschrikkelijk veel kennis van zaken en ook feitenkennis. En daar schijnt ook hoe noem je dat? Als je neutrale stem, of wat zei jij?
Blanco.
De blanco stem schijnt daar mede vandaan te komen. En ook heel erg op het hart gedrukt van de clubs. Van, het zou te gek zijn als jullie gaan oordelen over een collega-club die moet promoveren en degraderen.
Maar dat is nou
dat
precies
hij wel veel indruk heeft gemaakt in die call. En het is ook wel opvallend dat er 9-9 zijn in totaal 18 clubs. Ik wil niet zeggen dat het allemaal Eredivisieclubs zijn die 9 stemonthoudingen en 9 tegen degradatie. Dat wil ik niet zeggen, maar het heeft denk ik toch wel geholpen wat de inbreng is geweest tijdens de call. Ja. Meer dan de behangrollen van John van Zweden.
Maar dat is
ik
nou
denk
precies
dat daar niemand op zit te wachten.
Maar dat is dus precies dat Expeditie Robinson gevoel. Hè? Wat de gedupeerde clubs hebben. Die zeggen van, nou, dan komt er zo'n call. Ik zal het programma even uitleggen. Hè? Je hebt zeg maar een pot. Ze zitten met z'n allen op een eiland. En op een gegeven moment moeten er twee clubs, of moeten er mensen weggestemd worden. En dan gaan ze allemaal met elkaar concties doen. Zeggen ze allemaal, Valentijn, we willen jou van het eiland af. En dan moet je uiteindelijk van het eiland af.
Ja. Maar wij hebben niet alleen heel veel telefoontjes over zo'n hele dag. En we zijn s'avonds ook vaak nog aan het werk. Dus om dit soort programma's te kijken, hebben we niet zoveel tijd.
Je hebt niet alle tijd van de wereld, zou ik zeggen.
Niet zoveel tijd voor als jij denkt.
Ja. Dan nog even over AZ trouwens. Want dat is ook wel opmerkelijk. Een verhaal wat ook eigenlijk zojuist op de site is verschenen. Dat ze niet akkoord zijn met de KNVB of niet blij. Hoe zit dat precies? Wat heeft Eénoor gezegd?
Het was een hele rare verklaring, vond ik, op de site van AZ. Dat ze in principe nog niet akkoord zijn met deze verdeling van de Europese ticket. En ook dat ze het nader gaan bestuderen. Maar ik denk dat heel veel valt en staat met de compensatie die Ajax gaat regelen. Want dat Ajax en AZ iets moeten doen met die Champions League inkomsten. Ja, dat lijkt me duidelijk.
Ja, maar waar zijn ze nou precies boos over dan?
Geen idee.
Maar op de KNVB.
Ja, en volgens mij staat heel duidelijk in de reglementen dat het om doelsaldo gaat en niet om onderling resultaat. Ja. Alleen wat Robert Eénhoorn volgens mij dwars zat, wat ik uit het stuk op de site las, is dat hij een aantal voorstellen heeft gedaan om toch tot een sportieve oplossing te komen. Ja, daar is totaal niet op gereageerd door de KNVB. Nee. En ik denk dat daar een beetje zijn pijn zit.
Ik heb zelf een polletje gedaan op mijn Twitter. Want Martinez die wilde dan een beslissingsduel, toch? Tussen Ajax en AZ. En de meerderheid massaal op gereageerd.
Hoeveel keer is er gestemd?
Nou, mijn moeder en wat collega's. Nee, maar de meerderheid was wel voor een beslissingsduel. Zou toch mooi zijn?
Ja, ja. Ik zou het ook geweldig vinden. Maar ik had ook ergens een want volgens mij bij de KNVB zijn 25.000 ideeën binnengekomen. En die zei van, we moeten de hele competitie beslissen met penalty-series.
Ja.
En dan interviews tijdens met Fox erop en eraan, alles
nou,
erop.
Maar het is nou wel gekscherend, maar als je nog inkomsten wil genereren of kijkcijfers wil halen, dan moet je misschien wel iets gaan organiseren nog in die komende maanden.
Ja,
je kunt toch iets met die anderhalve meter afstand, kun je toch iets doen?
Ja, ja, zeker.
Dat is een top idee.
Ja.
Maar ik moet zeggen,
dat het niet gedaan uiteindelijk.
Er kwamen wel meer leuke ideeën.
Moet Ajax even snel krul halen nog.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Het leuke van deze tijd is, er komen wel mooie ideeën binnen. Er was ook iemand van, waarom, als je gaat doorvoetballen, waarom maak je geen seizoen van 68 wedstrijden? Dus dat je gewoon lekker doorvoetbalt en dan de kampioen bepaalt. Ja. Dus dat je deze stand neemt als uitgangspunt, dan lekker door gaat voetballen. Roep je halverwege een kampioen uit. Ja. Dus na 34 wedstrijden en dan nog één na 68.
Ja, nou, dat is ook ter overweging meegenomen. We opperden ook iemand op Twitter van, ja, speel die bekerfinale dan helemaal aan het begin van het seizoen 2020-2021. Is ook niet eens zo'n heel gek idee.
Dat vind ik wel een heel goed idee. Want als je nu, zeg maar, de nummer 1 tegen de nummer 2 gaat laten spelen, Ajax tegen AZ, en AZ zou die wedstrijd winnen, ja, dan begint de competitie alweer met het oprakelen van deze ellende.
Ja,
dus ik
hoe
zou
moet je dat met supporters doen ook? Dat gaat helemaal niet natuurlijk.
Nee. Maar natuurlijk zijn er zat goede ideeën, maar er staat overal een streep onder. Dus laten we niet allerlei als-varianten erop loslaten. Dit is het. En daarmee moeten we het gewoon doen. Er
was wel nog één mooi punt wat ook binnenkwam. Dat zei iemand tegen mij, zit een beetje de vraag. Ja, Ajax, heeft Ajax, of weten we dat niet, of Ajax neutraal heeft gestemd?
Ja, de top 4 heeft neutraal.
Top 4 neutraal. Nee, dat iemand zei van, ja, ze hebben niet voor promotie-degradatie gestemd om de Graafschap nog even een hak te zetten. Omdat die Ajax natuurlijk een titel hadden.
Nee, alle Fanta zei het net voor de podcast, alle complottheorieën kwamen voorbij. Er was ook iemand die dacht dat er in Utrecht nu een spontaan feestje zou zijn ontstaan omdat Ajax geen kampioen is geworden. Ja, dat soort dingen. Leuk om te lezen, want het gaat helemaal nergens zo.
Ja. Er was zelfs nog een hele extreme, ik weet niet of ik die zelfs mag noemen hier. In de podcast kan dat wel, toch? Maar ik hoorde van een zekere collega dat de Chinese eigenaar van ADO, nou, dat kan ik niet maken.
Nee, dit kun je niet zeggen.
Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee.
Knip dit er maar uit.
Ja. Moet ik dat eruit knippen?
Jij
hebt nog niks gezegd.
Ik heb nog niks gezegd.
Ja, maar ik kan hem wel invullen.
Nou, zal ik hem dan hierbij houden? Dan kan dat nog misschien wel.
Nou ja, ik denk dat jij wilde zeggen dat ADO zo ver achter stond dat zij misschien verantwoordelijk zijn voor de komst.
Nee. Laten we erover ophouden, jongens. Ik zeg er helemaal
Maar wilde
niks.
Je dat zeggen of niet?
Nee, ik wilde helemaal niks zeggen. Dit gaat misschien te ver. Misschien moeten we dit er maar uitknippen dan. Of houden het erin, ik weet het eigenlijk
niet. Houden het erin, want we hebben niks gezegd.
Nee, we hebben niks gezegd. Nou, dan is dat ook wel duidelijk. Nog eventjes over het Europees voetbal volgend jaar. Want iedereen vraagt zich natuurlijk af, gaat Ajax dan daadwerkelijk de Champions League in? Dat is nog niet zeker, hè? Hoe zit dat?
Nou, het is allemaal een beetje vreemd hoe dat nu wordt gecommuniceerd. Het schijnt als de Champions League niet wordt uitgespeeld, dat de UEFA niet uitsluit dat ze teruggrijpen op de coëfficiëntenlijst van vorig jaar. En dan zou Nederland er nog niet zo goed voor staan dat de kampioen, in dit geval nummer 1, rechtstreeks geplaatst is voor de groepsfase. Maar ja, dat zijn allemaal theorieën waarvan ik eerst moet zien hoe dat afloopt. Maar normaal gesproken, als de Champions League winnaar zich via de nationale competitie plaatst voor de Champions League, dan is Ajax ook geplaatst.
Ja, precies. Dat was inderdaad wat er stond. Fanta zit nog even druk op zijn mobiele telefoon. Hebben we nog dingen te bespreken, jongens? Want volgens mij hebben we het nieuws wel gehad. Hij is wat korter dan, we zijn toch al wel een hele tijd bezig.
Heb jij nog leuke tv-programma's?
Nou, ik heb nog wel één leuk ding wat ik even met je wil doornemen. Maar daar kom ik zo. Ik wil eerst even aan te vragen. Heb jij nog wat te melden?
Nee, weinig. Nee.
Want er is een suggestie binnengekomen uit een zekere stad voor de nieuwe jingle van onze podcast.
Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
Geen woorden maar daden, hand in hand.
Is hij goedgekeurd?
Hij is goedgekeurd, zeker omdat ik weet wie hem gemaakt heeft. Onze producer, en die schijnt uit Rotterdam te komen.
Wat misschien aardig is bij deze, om een oproepje te doen voor mensen. Als ze een leuke jingle hebben, dan kunnen ze hem insturen.
Ja, lekker. Over mij, er komen natuurlijk alleen maar hatelijke jingles binnen.
Nee, dat weet je niet. Hey, jongens, het ontspoort. Ik ga afronden, denk ik.
Doe jullie best, maak een mooie jingle en ik hoor het wel, denk ik.
Oké, dank voor het luisteren.